We mogen ons bezighouden niet met stoelmatten. Misschien een goed onderwerp voor een andere avond, maar niet voor mij. We willen ons graag bezighouden met het woord van God. Met dat bijzondere boek, dat noemen wij de Bijbel. En de Heilige Geest is de auteur van dit bijzondere boek. De schrijver, de auteur, degene die aangezet heeft tot schrijven, tot spreken. En we mogen ons vanavond weer bezighouden met dat schema. We hebben geprobeerd duidelijk te maken dat het begint met bekering. Uiteindelijk zal die geloofd heeft in de Heer Jezus de Heilige Geest ontvangen. Bij de gemeente komen, bij de gemeente horen, bij het lichaam van Christus horen. Door de Geest tot dat ene lichaam gedoopt. Maar die gemeente die blijft niet hier op aarde. Die gemeente is nu nog hier op aarde, maar het zou al vanavond anders kunnen zijn. De gemeente gaat naar het huis van de Vader. Daar hoort de gemeente. Dat heeft de Heer Jezus zo gezegd en dat heeft de Vader en dat heeft ook de Zoon zo bepaald. Het is het raadsbesluit van de Vader en de Zoon om de gemeente daar in het huis van de Vader te brengen. Nooit is daar iemand geweest, daar zijn de engelen niet geweest. Er is nooit iets misgegaan, nooit iets fout geweest. Er is ook niemand in doorgedrongen. Daar hoort de gemeente. De gemeente zal natuurlijk ook komen in de hemel. De hemel is een heel ander gebied. Sorry hoor, alsof het vierkante kilometers zijn. Maar een heel ander terrein, want daar is wel iets misgegaan. Er is de opstand van de Satan geweest. En er zal zelfs nog oorlog in de hemel komen. Zegt de Bijbel. En de Satan en zijn engelen gaan strijden met Michael en zijn engelen. Dat komt nog. Ja, dan denk je, wil ik dan wel in de hemel zijn? Waar oorlog is? Nou, u bent in het huis van de Vader. Alleen u komt met de Heer Jezus ook in de hemel waar de troon is. En daar bij de troon zal een enorme huldiging plaatsvinden voor de Heer Jezus. Maar daar zijn ook de engelen en vandaar wordt ook het oordeel bepaald. Ook over de dingen die niet goed zijn. En er komt nog een keer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar ook een nieuwe hemel. De hemel hoort bij de schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar het Vaderhuis is niet geschapen, was er al. Het is een beetje moeilijk voor ons, omdat we ons daar niet kunnen indenken. Maar toch, ik wil het nadrukkelijk stellen. Dat Vaderhuis is die plaats waar God de Vader, God de Zoon, God de Geest van alle eeuwigheid gewoond hebben. Daar zullen jij en ik mogen zijn alleen als je gelooft in de Heer Jezus. Dat is nu niet een moeilijke voorwaarde, maar wel de enige voorwaarde. En als je gaat geloven in het volbrachte werk van de Jezus, gaat de Heilige Geest in je wonen en laat je nu al genieten van wat straks komt. Het is een onderpand, zegt de Bijbel, van de toekomstige erfenis. Nu al genieten van straks. Israël heeft toen nee gezegd tegen de Heer Jezus. Dat betekent niet dat het voor Israël eens en voor altijd over en uit is. Dat is niet zo. Israël zal ook een zegenplek krijgen, een bijzondere plek. We hebben het daarover gehad en vanavond komt dat nog wel een keer aan de orde. De volkeren zullen, nadat de gemeente is weggegaan, in een hele moeilijke tijd terechtkomen. Uiteindelijk leidt dat tot een grote verdrukking. Nou, soms denk je dat dat nu al is aangebroken. Gedoe op de Krim. Gedoe in Afrika, Azië, Europa, toestanden in Nederland. Ik heb me echt afgevraagd, zou ik een optocht tegenkomen als ik naar Sliedrecht ga? Een carnavalsoptocht. Ik dacht bij mezelf, nou, dat zal toch wel niet. Nou, ik heb het niet gezien hoor. Ik wil alleen maar zeggen, gedoe in Nederland. Ik ga niet katterig doen. Ik begrijp het. Als je geen geloof had in de Heer Jezus, niet de Heer Jezus kende, nou, dan zocht je je vertier, je ontspanning ergens anders. Dan zocht je echt andere dingen. Nee dus. De ontwikkelingen die hebben we eigenlijk steeds de revue laten passeren. In de grote verdrukking komt nog een grote schare tot bekering. Een grote schare die niemand tellen kan. Waar komen ze vandaan? Uit die grote verdrukking. Dus als het heel moeilijk is, zal dat toch gebeuren. En na die grote verdrukking, nadat de vijanden zo massaal en massief in Jeruzalem zijn gaan strijden, gaat de Heer Jezus komen op de Olijfberg die daar midden doorsplijt. En we komen met hem. Ik zeg niet dat u dan gelijk een soort soldaat van hem bent. Een ultieme vorm van het leger des heils of zo. Dat is niet zo. Maar u gaat wel met hem komen. Hij gaat overwinnen. Hij zal oordelen. Hij gaat ingrijpen. En dan gaat er een bijzondere tijd aanbreken. Dat is de tijd van de zegen. Duizendjarig vrederijk begint dan. Duurt duizend jaren. Dat is de dag van de Heere. Eén dag is bij de Heere als duizend jaar. Nou dan, die dag van de Heere, de dag des Heeren, duurt duizend jaren. En aan het eind van die duizend jaren wordt Satan, die in diezelfde periode gebonden was, losgelaten. We hebben dat de vorige keer gehad. Wij zouden dat anders doen. U weet het allemaal beter. U bent ook Hollander. Die weten het altijd beter. Nee, een beetje katterig. Maar ik denk ook aan mezelf. Een beetje eigenwijs zijn we wel. Maar die Satan wordt weer losgelaten en krijgt hier een enorme massa achter zich aan, die hem toch supporten op de een of andere wijze. En die Satan gaat met die hele club op stap en neemt ze mee naar de geliefde stad en naar de legerplaats van de heiligen. Jeruzalem. Daar komen ze terecht. En ze proberen een finale dreun te geven en dan grijpt de Heere in. Onderwerp van vanavond, vuur en oordeel. Ik ga dat lezen met u, Openbaring 20. Ik ga een paar teksten lezen. Niet alleen Openbaring 20, maar nog een paar stukjes. Eerst Openbaring 20. Eigenlijk het stukje waar we de vorige keer mee bezig waren, vanaf vers 7. Maar ik begin nu bij vers 9. En ze kwamen dus onder leiding van de Satan over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hem misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn en ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. De poel van vuur. Vuur en oordeel van God voor die die daar zijn. Vuur en oordeel van God voor die enorme massa die samen met de duivel optrekt, nog een keer een rebellie pleegt, een soort staatsgreep wil om aan de macht te komen. Ik ga er nog een tekst over lezen uit 2 Petrus 3...2 Petrus 3, vers 11. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Nog een tekst uit Exodus, helemaal aan het begin van uw Bijbel bijna. Genesis, Exodus, hoofdstuk 3. Exodus 3. Exodus 3. Vers 1. Als u het leest, dan zegt u, oh ja, dat is die geschiedenis. En Mozes hoede het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur. Maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. En dan zegt vers 10. Nu dan, ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk de Israëlieten uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Dan vers 14, en God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Tot zover. Denkend aan het onderwerp vuur en oordeel van God en aan de combinatie van die beide dingen, kom je heel veel teksten tegen. Ik zal u gewoon een paar noemen en dan zegt u, oh ja, dat is zo. Denkt u maar eens aan Elia op de Karmel. Ik weet nog dat ik in Tiberias was en daar een soort diavoorstelling te zien was over wat er daar in het gebied van Galilea is gebeurd in het verleden. En een van de dingen die daar heel nadrukkelijk naar voren komt in die diavoorstelling is dat moment dat Elia daar op de berg de Karmel is, de priesters van de Baal daar dienen, de hele dag roepen, om antwoord schreeuwen, er gebeurt helemaal niks. En dan zegt Elia een eenvoudig gebed en er komt vuur uit de hemel en dat verteert. En dan ineens, Jahwe is God, Jahwe is God, Jahwe is God. Een enorm bijzonder moment. Maar daar in die diavoorstelling in Galilea, in Tiberias, daar wordt de link gelegd met de Heer Jezus. En dan krijg je daar gedurende 3 à 4 minuten, dat is veel hoor, als je naar een filmpje kijkt, een prachtige verhandeling over de Heer Jezus. Over het kruis van Golgotha. Waar het vuur van God op hem is neergekomen. Dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Toen was ik tot tranen toe geraakt en dat blijft dus bij en dat sla je op in je geheugen. En daar geniet je eigenlijk nog van. Dat daar in dat land een dergelijk getuigenis klinkt en ook veel Joodse mensen komen daar, die gaan daar naartoe. Die maken dit mee, krijgen dit mee naar huis als een stukje huiswerk. Dat van Elia en zo, dat wisten ze. En wat er daarna gebeurde, wisten ze ook. Maar dat van de Heer Jezus, dat wilden ze juist niet weten. En dat zit in één adem aan Elia en de Karmel vast. Ik heb mijzelf gezien als een doornstruik. En van nature zou dat gewoon verbrand zijn. Het is niet waar dat Mozes toen ineens voor het eerst een doornstruik zag branden. Ik neem aan, als je 40 jaar door de woestijn loopt en 40 jaar met de weersomstandigheden, ook met onweer en met bliksem te maken hebt in de woestijn, dan zijn er heel wat braamstruiken of doornstruiken in brand gevlogen. Maar het bijzondere is niet dat er een doornstruik brandde, maar het bijzondere is dat die doornstruik niet verteerde. Dat is het bijzondere. Onze God, ik ga dat straks met je lezen uit Hebreeën 12, is een verterend vuur. Het eind van Hebreeën 12 bijna. Daniël 7 zegt u, als dat de oude vandaag op de troon is, laaiend vuur was daar bij hem, het welde op, het was alsof alles in brand stond. Als de Heer op de berg Horeb, later zichzelf laat zien, dan is het net alsof de hele berg in brand staat. Onze God is een verterend vuur, de Heilige. Zodra je dichterbij komt, dan kom je in aanraking met het vuur. En normaal gesproken waren jij en ik allang omgekomen. Als de Heer zichzelf een heel klein beetje laat zien in jouw leven, dat wil hij vanavond ook doen, maar dat doet hij ook in algemene zin, morgen of overmorgen, dan blijf je niet overeind. Onze God is een verterend vuur. En mijn rechtvaardige daden, zegt mijn Bijbel en jouw Bijbel, zijn voor God nog als een wegwerpelijk kleed. Met andere woorden, wat zou ik kunnen aanbieden? Zou ik dan kunnen zeggen, nou ja, maar ik ben toch wel iemand met leuke koekjes of heerlijk stukje botergebak of zo. Wat zouden we kunnen aanbieden? Als Mozes dichterbij die braamstruik komt, zegt de Heer, ik ben hier. Kom niet te dichtbij. Doe je schoenen maar van je voeten. Besef alsjeblieft wie ik ben. De Heere God, onze God, is de Heilige. En dat zijn we een beetje kwijt, want we vinden dat een beetje van vroeger, een beetje bangmakerij. We hebben tegenwoordig meer jij en jouw cultuur. Vroeger was er u en gij en zo, weet je, heel, heel ver weg. Grote afstand, je kon niet te dichtbij komen, maar ja, een oude oom van 91 noem je gewoon jij, hè. Zuster Joke of zo, of Jopie. Zit hier ook vanavond, maar die is niet nog 90, geloof ik. Maar hoe dan ook, we hebben die afstanden verkleind. En daar ben ik ook best blij om. Ik hou niet van afstanden. Maar de afstand naar de Heere God is ook verkleind. En dat is jammer. We hebben niet meer door over wie we het hebben. En over wie het eigenlijk gaat. We hebben niet door dat onze God, onze Vader, de Heilige is. En we hebben ook niet meer door dat Jezus, die we zo makkelijk gewoon Jezus noemen, dat komt bij mij niet zo vaak voor hoor, dat ik hem gewoon Jezus noem. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser, dat Yahweh zelf is. Hij die aan het kruis zijn leven gaf, die daar voor jou en voor mij wilde sterven, die daar in het vuur van een heilige God wil staan, wist ook wat dat vuur betekende, hoe fel dat vuur zou moeten zijn, vanwege onze doornen en distelen, vanwege onze overtredingen en misdaden. Hij, de Heer Jezus, is Yahweh zelf. Ik kan bewijzen dat hij Yahweh zelf is. Ik wil het nog een keer zeggen, voor de 20e keer misschien, maar in Johannes 12, in het evangelie van Johannes, daar vindt u dat de Heer Jezus zelf een link legt met Jesaja 6. Jesaja 6 is het zogenaamde roepingsvisioen van Jesaja. Weet u wel, waar de Heere gezien wordt en hoog verheven is en het heilig, heilig, heilig is de Heere niet van de lucht is. Ze roepen elkaar daartoe. Vleugels, met twee bedekken ze hun gezicht, met twee bedekken ze hun voeten, met twee vliegen ze. Wee mij, zegt Jesaja, want ik ben een man onrein van lippen. Dan heb je het weer. Hij woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En hij profeteerde al. Hij was al een beetje, laten we zeggen, de dienaar. Hij zei al, wee u daar en dit ga daar, dat klopt niet. En daar is het ook al niet goed. Hij wist het precies. Het maandblad zou zo volgeschreven kunnen worden met wat er allemaal niet deugt. En dan zegt hij, maar ik deug niet. heeft hij het niet meer over de buurman en over hele volksgroepen, over kerken, over groepen, maar dan heeft hij het over zichzelf. Ik deug niet. En nu zegt het Nieuwe Testament in Johannes 12, en het is de Heer Jezus zelf, dit zei Jesaja toen hij mijn zijn, staat daar, maar dat zijn staat op de Heer Jezus, toen hij zijn heerlijkheid zag. Wie zat daar in de troon? Wie is die heilige? Wie is diegene die alle macht heeft? Wie is diegene die Yahweh zelf is? Dat is de Heer Jezus. Daar moeten we even aan wennen, maar het is echt waar. De Heer Jezus is Yahweh zelf. God te prijzen tot in eeuwigheid. En dat betekent dat je wat voorzichtiger bent misschien wel in je termen. Als in het Joodse denken altijd de naam Yahweh vermeden wordt. Dat kent u misschien, die idee. Dan hebben ze het over de heilige. Of over de naam. Of over een god. Of ik moet iets nakijken over de Shechina. Weet je wel, die wolk van heerlijkheid. Nou, als je dat echt een beetje uitpluist, dan is dat ook een van die termen die zij gebruikt hebben om maar niet de naam Yahweh te gebruiken. Dan zeiden ze, nou, we brengen hem onder de Shechina. Of we brengen hem bij de Shechina. Dus daar waar God woont. Shechina betekent gewoon, God woont er. Maar ook dat is een van die uitdrukkingen die ze... Maar ze gebruikten de naam Yahweh niet. Want dat was te heilig, dat was te ver. Dat durfden ze eigenlijk niet. Maar wij, Hollanders, wij zijn van een andere cultuur. Ik zeg dit niet raar en grappig. Alleen om duidelijk te maken dat wij zo weinig besef hebben over wie we het eigenlijk hebben. Als je naar de koningin zou moeten om een lintje te krijgen omdat je zo hard geschaatst zou hebben, dan krijg je vooraf instructies hoe het allemaal gaat en hoe het allemaal moet. En dat is heel gewoon. En als de minister een eed moet afleggen, krijgt hij vooraf precies te horen hoe het gaat. Koninklijke hoogheid. Niet Willem-Alexander, luister eens even. Ik wil zo nog duidelijk maken, lieve broeders en zusters, dat we dat aspect van eerbied hebben voor een beetje kwijt zijn. En dat is nu precies wat hier gebeurt bij die brandende braamstruik. Mozes, voorzichtig. En zie je niet, het kan zijn dat het vuur van God zichtbaar wordt terwijl de braamstruik niet verteert. En dat is een wonder. Dat is een compleet wonder. En dat had te maken met de naam van onze God, Yahweh, ik ben, die ik ben, die. En Mozes mocht op grond daarvan zeggen, ook al is er van alles mis onder jouw volk Israël, Mozes, toch, en mijn vuur is nog even fel, is nog even heilig, toch zullen ze niet omkeren, zullen ze niet omkomen, zullen ze niet verbranden. En dat is voor ons ook zo. Vuur van God kwam neer om het offer op het altaar te verteren. Als in Leviticus 9 voor het eerst eigenlijk de tabernakel in gebruik genomen wordt en de dienst begint, dan is er een offer en dan komt er vuur uit de hemel. Vuur van God daalt neer en verteert het offer. Dat vuur moest gaande gehouden worden, mocht niet uitgaan. Moesten ze iedere keer opnieuw gaande houden. Dat vuur werd gebruikt om ook reukwerk te ontsteken, om een lieflijke geur in het heilige, in het huis van de Heer te laten komen. Vuur van God zelf gekomen, werd gebruikt om ook reukwerk te ontsteken. Als je er nog een voorbeeld van wilt, Openbaring 8. Vuur van God, reukwerk erop, gaf een bijzondere lading aan de gebeden. De gebeden van de heiligen kwamen op deze wijze vlak bij de troon van God. Hetzelfde hoofdstuk, één tekst verder. Maar in het wierookvat vuur van het altaar op aarde was oordeel. Niemand kan stand houden. Niemand kan stand houden. En ook alle elementen zullen nog een keer brandende wegsmelten. 2 Petrus 3, ik las dat met u. Er blijft niets over. Alles wat wij stabiel en vast vinden, gaat weg. Alles verbrandt. God is een verterend vuur. Er blijft niets over. En de troon van Jahweh, de troon van de Heere, Daniel 7, 1,5 uur. En toch kan het gebeuren dat de vrienden van Daniel in het vuur blijven en er ongeschonden uitkomen. Toch kan het gebeuren dat jij zo'n brandende braamstruik bent en dat je niet verteert. Waarom dan niet? Omdat de Heer Jezus, het echte offer van God, het lam Gods, op het altaar kwam. En dat is het kruis van Golgotha. En het vuur van God neerdaalde, op hem terechtkwam. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Je voelt als het ware de vuurvlammen komen. En het is niet zo dat hij ophield Jahweh te zijn, maar de mens Christus Jezus, het lam van God, werd daar in mijn plaats geslacht. Zoals Abraham en Isaac ooit naar een berg zijn gegaan en Abraham nam een mes en het vuur op de berg des Heren zou erin worden voorzien. Het mes en het vuur, en ze gingen beide naar boven. De berg Moria blijkt later heel precies geduid, in Genesis al aangegeven en uiteindelijk in het Nieuwe Testament heel precies uitgekomen. Daar op die berg Moria, de tempelberg dus, daar ging het gebeuren. Dat is de Heer Jezus. En ik hoop zo dat u daarvan gaat genieten. En dat u ook gaat beseffen, Heere God, ik mag dichterbij komen. Maar het is niet omdat ik het zo goed gedaan heb. Het is omdat de Heer Jezus het goed gedaan heeft. Nu wil ik graag met u lezen Hebreeën 12. Hebreeën 12. Dan wordt het contrast heel duidelijk, denk ik. Vers 18. Hebreeën 12, vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd. Dat was, er werd eigenlijk teruggekeken op de berg Horeb, weet je wel. Op wat daar gebeurd is destijds, hoe het daar ging toen Mozes daar was en hoe de Heere daar op die berg neerdaalde en een en al laaiend vuur voelbaar, proefbaar was. Maar u bent niet genaderd tot een tastbare berg en tot een brandend vuur, dat was toen, en tot donkerheid, dat lag een zware wolk over die berg heen, tot duisternis en stormwind, tot bazuingeschal, dat was daar, dat werd immers gaandeweg sterker toen. En het geluid van woorden, dat waren die 10 woorden die toen daar te horen waren. En zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Daar word je bang van, daar schrik je van, dan denk je, nee, niet nog een keer. Want ze konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Ik weet niet of je die sfeer kunt oproepen voor jezelf, een beetje kunt bedenken. Maar dit was een ontzagwekkend gebeuren. De Heere was op die berg, Jahweh op de berg, Horeb. Donkerheid aan de ene kant, maar de Shechina, de wolk, was daar ook, maar dat was de wolk die ook een donkere kant had. En met vuur was. Maar er zegt vers 22, maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000-tallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Daar is het contrast. Je bent niet genaderd tot de berg Sinaï, want dan krijg je die donkerheid en vuur en stemmen en angst en enorme afstand. Je wordt bang, maar je bent genaderd tot de berg Sion. Dat ga ik u ook lezen. Het is even bladeren vanavond, maar het is wel belangrijk. Jesaja 4, Jesaja 4. Dus het contrast dus met vuur en donkerheid en woorden en angst en beven is Jesaja 4. Ik begin bij 4 vers 2. Op die dag zal de spruit van Yahweh, de Heere met alle hoofdletters, tot een heerlijk sieraad zijn. De sieraad van die vrouwen waren allemaal weg, die enkelbandjes en die kettingjes en die voederingen en die toestanden, al die opsmuktoestanden, die waren allemaal weg. Maar op die dag zal de spruit van de Heere tot een heerlijk sieraad zijn. En de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden. En ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is, wanneer de Heere, dat is niet Yahweh, maar dat is dan de Heere zonder hoofdletters, de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de geest van oordeel en door de geest van uitbranding, element vuur, uitbranding. Dan zal de Heere over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur. Ja, over alles wat heerlijk is zal een beschutting zijn. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. Ik hoop dat ik het nu over kan brengen. Ik probeer het. Het contrast in Hebreeën 12 is ofwel Sinaï, wetgeving. Andere tekst zegt die slaven baart, Sinaï. Ofwel Sion. En in beide gevallen is er sprake van vuur. Vlammend vuur, donkerheid, oordeel, dreiging, angst. Maar er is ook iets van de wolk van heerlijkheid, de wolk van Gods glorie, 's nachts een schijnsel van vlammend vuur. De Heere God is nooit veranderd. De Heere God is ook niet anders geworden. De Heere God is nog steeds dezelfde. Bij hem is geen schaduw van ommekeer. Hij is nog steeds de heilige. Hij kan nog steeds het kwaad nooit en nooit door de ogen zien. Ook niet uw en mijn kwaad. Bestaat niet. Er moet dus een andere oplossing zijn. De Heere is niet veranderd. Dus moesten wij veranderen. En dat is nu precies het geheim van het geloof. Jij bent veranderd. Wederom geboren. Niet nog een keer, dat helpt niks. Anders, van God uitgeboren. Door het geloof in de Heer Jezus, een nieuwe schepping. Het oude is weg, het nieuwe is gekomen. Het zijn hele eenvoudige en hele bekende dingen, maar ze zijn o zo belangrijk. Want wat staat hier? Er komt een moment dat dat anders is. En dat is gekoppeld aan de berg Sion. Nou zou ik u graag willen meenemen naar de berg Sion. Sommigen van jullie zijn daar geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een reis naar Israël gemaakt heb en Sion zou hebben overgeslagen. Op Sion zijn in elk geval twee bijzondere dingen. Het verbaast me niks dat de Rooms-Katholieke Kerk nu vandaag, gisteren geloof ik, claimde dat zij dan de berg Sion wilden zijn. Want daar staat een behoorlijk stukje bouwwerk, een soort kathedraal. En bovendien staat daar de kerk van Petrus, die de Heere verloochend heeft. Petrus, Calicantus, ja, dat zijn mooie Latijnse woorden, ik kan ze al achter elkaar zeggen. Ik heb geoefend, maar het betekent dat Petrus zei, ik ken hem niet. Het is een indrukwekkende kerk. Nu daar op die plek neergezet. Het is ook nog de echte, authentieke locatie. Dat is ook al duidelijk. Dat is niet van alles te zeggen, maar dat is daar wel te zeggen. En daar is een schitterend, schitterend mozaïek in die kerk aangebracht door een kunstenaar. U hoeft niet van het Rijksmuseum te houden of van schilderijen te houden of van mozaïek te houden, van tableaus te houden. Maar dit is indrukwekkend. Daar ziet u de Heer Jezus staan. Brok in de keel. Sorry, dat is echt zo. Je ziet hem daar staan en miskend en geslagen door die mensen die hem beschuldigden. Voor de hoge priesters nog. Dat is nog niet Pilatus, dat moest nog komen. Maar daarvoor, een stukje daarvoor. En daar wordt hij op een vreselijke manier behandeld. Maar dat tableau is heel hoog. Dus je kunt, als je beneden begint, gewoon steeds verder omhoog kijken. Uiteindelijk zie je dat er engelen zijn die om hem heen zijn. Dat zie je aanvankelijk niet. Niet op het moment dat hij geslagen werd. Dan zie je die engelen daar niet. Dan, die waren er even niet. Maar die waren er wel. Die zagen het ook. Maar mochten even niks doen. Maar uiteindelijk zie je, als je nog hoger kijkt, een soort mansfiguur. Het oude man, de oude van dagen. Echt hoor. Die met de hand voor de ogen zo zit. Ik kan het niet aanzien. Het is afschuwelijk wat ze met mijn zoon doen. Dat heeft een kunstenaar uitgetekend. Magistraal. Daar word je stil van. Dan hoef je niet meer hupsasa en tralala laten zingen. Heer Jezus. Wie bent u toch? Ik ken een lied, dat begint ongeveer als volgt. Wat de Vader heeft aanschouwd in uw lijden op het hout, kunnen wij niet vatten. Maar ook wij, we zien nu iets van uw glorie. Maar wat de Vader heeft gezien, daar toen, dat is toch niet te beschrijven. Wat mensen hem aandeden. Het is op de berg Sion. Daar is nu, vandaag, dit te zien. Als u dat in uzelf hebt opgenomen, dit een plekje hebt gegeven in uw hart, in uw geweten, maar ook in uw verstand, dan loopt u verder, een klein stukje, heel klein stukje maar. En u komt bij een andere locatie. U wordt door een trap naar boven gevoerd. U moet nog zelf wel de trap lopen, is nog geen lift daar. En dan komt u in een zaal. En die zaal die kennen wij als de bovenzaal. Daar. En daar is van alles mee gebeurd. Natuurlijk heeft de duivel geprobeerd om die bovenzaal uit de geheugens te wissen. Ze hebben daar een moskee van gemaakt. Een keer toen de islamieten daar de baas werden. En de rotskoepel kwam. Weet je wat, dat gebouw met die gouden club, met die gouden toren. Toen hebben ze ook daarvan een moskee, ze willen overal een moskee van maken. Dat doen ze nog, toen ook. Is later weer afgebroken, want de kruisvaders hebben dit ook ontdekt. En die hebben dit weer een beetje teruggebracht. Maar je kunt nog de restanten van een moskee daar vinden. Die bovenzaal. Weet u, die bovenzaal is een heel belangrijk punt in de geschiedenis van het evangelie van Johannes. Want daar zijn de hoofdstukken 13, 14, 15, 16, 17. Die zijn allemaal in die bovenzaal geweest. Voetwassing, daar. Spreken over het huis van de Vader, daar. Vruchtdragend wijnstok, daar. Heilige Geest komt, 16, daar. De Heer Jezus bidden, Vader, ik wil, daar. Daar is het gebeurd. Daar is het zo druk dat je niet meer tot nadenken komt. Echt, dat is bijna. Zou een wonder zijn als u daar helemaal alleen zou zijn. Maar u kunt het nu wel. Want daar kwam de Heer Jezus op de dag van zijn opstanding. De deuren waren uit vrees voor de Joden gesloten. Dat was daar, dat was die ruimte die door de Heer Jezus zelf mijn herberg wordt genoemd. Mijn eetzaal. Toen hij geboren werd, was er geen plaats voor hem in de herberg. Maar nu zei hij, waar is mijn herberg? Waar ik met mijn discipelen het avondmaal kan vieren. Daar heeft die instelling van het avondmaal plaatsgevonden. Het is daar gebeurd. doe dit tot mijn gedachtenis, denk aan mij. Daar. En daar kwam de Heer Jezus op de dag van onze opstanding. De deuren waren dicht uit vrees voor de Joden, maar voor hem zijn geen deuren dicht. Daar staat hij ineens. Hij heeft niet een deur geforceerd, maar hij was Jahwe zelf. En deuren houden hem niet tegen. Het graf ook niet. Geen graf vindt Davids zoon omkneld. Weet je wat, die prachtige woorden in liederen uitgedrukt. Hij overwon die sterke held. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En daar staat de Heer Jezus. Wat zegt hij dan? Vrede, zei u! En hij toonde hun zijn handen en zijn zijden. En de discipelen verblijden zich toen ze de Heer zagen. Aha. Het vuur heeft hem getroffen. En daar op de berg Sion is de overwinning zichtbaar geweest. Is het volbrachte werk getoond. Zijn handen en zijn zijden daar. Daar hebben ze zich verblijd in de Heer Jezus. En dat zeggen ze ook tegen Thomas. We hebben de Heer gezien. 8 dagen later, weer in diezelfde ruimte. Uitstorting van de Heilige Geest, weer in dezelfde ruimte. Uitgangspunt van alle activiteiten van de apostelen en profeten, weer in dezelfde ruimte. Steeds diezelfde ruimte. Door wie? Omdat er iemand zou komen, een spruit die de Heer zelf is. God zou iemand laten uitspruiten. God zou iemand zichtbaar maken die Jahwe zelf is. Dat is de Heer zelf, de spruit die de Heer zelf is. Die is ook knecht, die is ook profeet, die is ook priester, die is ook koning, maar hij is ook Jahwe zelf. Dat is Jesaja 4, de spruit die Jahwe zelf is. Hij is het zelf, Jahwe. En die neemt je mee naar de berg Sion. En er komt de tijd dat de Heer over elke plaats op de berg Sion, over samenkomsten ervan overdag een wolk zal scheppen. Dat is samenkomst op de berg Sion. En snapt u nu waarom in het Nieuwe Testament staat dat u, gelovigen, nu niet genade bent op de berg Sinaï? Dat is nog steeds donkerheid en vuur en oordeel en denken van hoe loopt het af? Maar dat u genade bent op de berg Sion. Wie mag dat zeggen? Dat mag de gemeente vandaag zeggen. Dat mogen jullie samen zeggen. We zijn niet genaderd op de berg Sinaï, maar we zijn genaderd op de berg Sion. En we zien inderdaad vuur. Want de wolk laat zien vuur. Die verdeelde tongen als van vuur op de Pinksterdag. We blijven zichtbaar zien, zichtbaar houden dat onze God een verterend vuur is. Dat betekent niet dat we moeten gedoopt worden met vuur. Doop mij met vuur. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, zei Johannes de Doper. Maar dat is niet een soort gebed om van doop mij met vuur. Dat is een lied uit Johannes de Heer, maar misschien moeten we dat iets anders lezen. Ik wil geen katterigheid zeggen, maar het gaat niet om de doop met vuur. Het gaat er niet om dat we enthousiast zullen worden. Dat worden we vanzelf hoor. Maar het gaat daarom het wezen. Daar wordt dat wat ten vure bewaard is voor het oordeel apart gezet. Dat is de doop met vuur. Maar jij en ik, we zijn met de Heilige Geest gedoopt. In diezelfde ruimte notabene. Daar is de Heilige Geest uitgestort. Door de Geest tot het ene lichaam gedoopt. Aan elkaar gevoegd. Bij elkaar gekomen. En daar willen we nu nog van zingen. Daar willen we nu nog van getuigen. Daar willen we nu over spreken. Heer Jezus, we willen bij u horen. En daar is het goed toeven. De berg Sion. Het gaat er niet om dat u een reis naar Israël moet boeken en dat u per se die locaties die er nu zijn zou moeten bezoeken. Het kan alleen een beetje helpen om een, misschien het een beetje vast te houden. Snap je wel, zoals beelden wel eens iets laten beklijven in studio ook. Maar het gaat erom dat je jezelf realiseert. Want ik ben zo bijzonder bevoorrecht dat ik mag daar mag zijn waar die spruit van Jahwe, de spruit die Jahwe zelf is, zijn verblijf heeft en waar samenkomsten gehouden worden. Wat zegt u? Wat zei u gisteren? Waar 2 of 3 in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn, daar is Hij in het midden van u. Op de berg Sion. Daar komt Hij. Ja, dat moet je hem wel ruimte geven. Ik ga maar niet over de praktische kant van de zaak spreken, want dan kun je nog leven. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat de principes schitterend zijn. Gewoon geweldig zijn. En dat daar een hele bijzondere zegen is. En dat dat daar een beschutting zal zijn. En dat dat ook een hut is tot schaduw overdag. Maar dat is een zegen. Weet u, de enige plek waar echt het bijzondere van de Heer Jezus zichtbaar zou moeten zijn, dat is de gemeente. En als het daar gedoe is, omdat we weer aan de kissebissen zijn over weet ik veel wat. Jammer, triest. Dat wil de duivel, die wil ons laten debatteren over de vorm van een stoel. Of over de kleur van een wand, of over de vertaling. Want ja, dat is toch wel wezenlijk. Of over een liedboek, maar ja, daar ga je weer even. Of weet ik veel wat we allemaal hebben. En als je niet denkt zoals ik denk, word je afgeschoten. Alle extremen in Nederland en de hele wereld hebben dit samen. Altijd. En die willen eigenlijk altijd dat je die leiding onderworpen bent en dat je doet wat die lui zeggen. Dat is echt sectarisch gedrag. Ik ben een beetje fel misschien, maar dit is het wel. Dit is precies het sectarisme. Het gaat het niet om de Heer Jezus, het gaat om de mening van iemand of de mening van een groep. Daar gaat het om. En hier is het zijn eetzaal. We voelen hem aankomen. Waar hij voetwassing wil doen. Waar hij jou de voeten wil wassen. Waarom dan? Waarom dan? Peter zegt, nou dan helemaal maar. Nee, niet helemaal. Dat is al niet gebeurd. Alleen de voeten. Als ik je niet was, Peters, heb je geen deel met mij. Wat bedoelt de Heer Jezus? Peters, als ik dit niet doe, dan heb jij niet dat wat ik heb met mijn vader. Wat had de Heer Jezus dan met zijn vader? Een ononderbroken gemeenschap. En Peters, als ik je wel was, dan heb je dat ook. Een ononderbroken gemeenschap met de vader. Dat is precies hetzelfde als in 1 Johannes 1. In die mij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak, niet bij God, maar bij de vader. Als jij gezondigd hebt vandaag, dan is jouw kind van God niet weggeschoven, dat is niet over. Of dan zou je weer opnieuw tot bekering moeten komen. Maar het genieten daarvan, samen met de Vader genieten, of samen met de Heer Jezus, dat is over. Op hetzelfde moment over. Dat voel je. En de Heer Jezus zegt, Petrus, ik was je. En in 1 Johannes 1, ik ben een voorspraak bij de Vader. Toen was de Heer Jezus nog op aarde, nu is hij daar bij de Vader. En hij is een voorspraak bij de Vader. Voor wie is hij vandaag van zijn eigen troon naar de troon van zijn vader gelopen om te zeggen, vader, die lui die vanavond in Sliedrecht zitten, nou, het was niet zo geweldig voor vandaag, maar ik wil zo graag dat u met hen verder gaat. Want ik heb voor hen betaald. Mooi, hè? Voor mij vaak, heel vaak. Als mijn harmonie met mijn vader verstoord is, als mijn fijne omgang, vertrouwelijke omgang met de vader verstoord is door wat ik niet goed doe, door mijn eigen ontrouw of door verkeerde dingen, verkeerde gedachten, dan is de Heer Jezus daar. Een voorspraak bij de vader. Als het om uw ziekte gaat, uw moeite gaat, dat je eruit geschopt wordt of dat je weggepest wordt, dan hebben we een hoge priester bij God. En dan zegt hij, Jezus, dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Weet je wel, dat ze me alleen lieten, dat ze me niet wilden, dat ze me weghoonden. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Dat is een hoge priester bij God. Hij kan met ons meevoelen, want hij is dezelfde zwakheden tegengekomen. Verkeerdheden, verkeerd gedrag. Maar zonden zijn nooit zwakheden. Nooit. God die een verterend vuur is, wil jou en mij in zijn nabijheid. En daarom zei die Heilige Geest ook, is er niet gepaard gegaan met verdeelde tongen als van vuur. Toch wel, hè? Daarom gaat dat iedere keer verder. En in Jesaja is het schitterend. En zo'n gemeente vandaag is een hut. Een hut. Gisteren zei iemand tegen mij, ik vond het heel fijn. Na de toespraak kwam ineens te sprake, niet alleen, het kwam niet helemaal uit de lucht vallen, maar hij zei het zo, dat is eigenlijk, als je bij de boer gaat kijken naar bijvoorbeeld tarwe, dan zie je dus dat er gezaaid wordt uiteraard en dat er iets opkomt en dat er een soort halm ontstaat, weet je wel. Het wordt steeds langer en het gaat omhoog. En dan komt boven in die halm, in zo'n hand komt een aar, het is nog leeg, zit nog niks in. En dan komt er ineens, gaat het verder groeien, verder. En dan komen er korreltjes in, dan blijkt er ineens vrucht te zijn.
hoe meer korreltjes in die aar zitten, hoe dieper die halm buigt. Mooi is dat. Hoe meer vrucht van de God en voor God, hoe dieper gebogen wordt. Heere, dank u, want u bent het waard. U bent de hulde, altijd waard. U bent het, Heer Jezus. U bent het, onze God en onze Vader. En we zijn hier. En het oordeel en vuur hoort bij God. Kan niet losgemaakt worden van God zelf. Kan niet. Dat zal er altijd bij horen. En dat oordeelelement is op de Heer Jezus terechtgekomen. En nu mag u alle teksten over vuur en oordeel gaan bekijken. In de wolkolom was ook een verschijnsel van vuur. Dat zei ik zo pas als het om Sion ging. En dat is ook zo. Altijd. En ook u zult er kennis mee maken. Als u voor de Heere leeft en voor de Heere iets doet, dan kunt u hout, hooi en stro sprokkelen. 1 Korintiërs hoofdstuk 3. Wat gebeurt er dan met hout, hooi en stro? Ja, het is het vuur dat alles aan het licht brengt. Dus hout, hooi en stro, dat verbrandt. Maar stel dat je goud, zilver of kostbare stenen aan mag dragen. Ja, dat blijkt bestand te zijn tegen vuur. Weer hetzelfde. Vuur is van God zelf. Zijn troon is laaiend vuur. Onze God is een verterend vuur, Hebreeën 12. En het vuur van Gods toorn is op iemand anders terechtgekomen. Op de Heer Jezus, op mijn heiland. En hij heeft de toorn van God gedragen. En ik ben wel een brandhout. Maar uit het vuur gerukt, hè? Zacharia 3, zo'n prachtige tekst. Een brandhout uit het vuur gerukt. Ik zou verbrand zijn. Maar hij heeft mij eruit gehaald. Uit het vuur gerukt. Het is allemaal te danken aan het prachtige werk van de Heer Jezus. Aan het schitterende van wie hij zelf is. Aan die spruit die Yahweh zelf is. U weet het, die spruit komt ook voor als een koning. Nou ja, ook als een knecht, maar ook als een priester. Ik laat het nu even los, want het is een zijpad. Maar hij is in Jesaja 4 Yahweh zelf. Ten diepste, ten hoogste, de Heer Jezus. En dat is een karakter van het Johannes-evangelie. En daar is hij degene die naar dat oordeel ging, naar die offerplaats ging en zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Het vuur van God heeft alles verteerd wat te verteren viel en wat verteerd moest worden. En hij zelf, als een doornstruik al in brand kan staan zonder te verbranden, zou het offer van Yahweh, zou Yahweh zelf dan niet in brand kunnen staan zonder te verbranden? Hij is opgestaan, hij leeft. Het is volbracht. Het is zo prachtig bij de Heer Jezus. Daar kun je van genieten en dat hoop ik eigenlijk. Dat bid ik ook, dat je vanavond gaat zeggen, vuur en oordeel komen. En die hele massa die optrekt samen met de tegenstander, met de vijand, om Jeruzalem nog een keer een les te leren, die komen om. Vuur van God, zoals in de dagen van Elia een hele horde omkwam. Vuur van God, zoals in de dagen van Numeri hele horden omkwamen. Een aantal keren vuur van God brak uit. Iedere keer hetzelfde. Maar er zijn ook die zeggen, we zijn op de berg Sion. Niet op de berg Sinai. De berg Sion, met hem, met onze Heer Jezus. Hij heeft het vuur van God op zichzelf voelen aankomen, op het offerlam. En hij heeft het volbracht, de Heer Jezus. Het is bijna Pasen, nou niet helemaal, maar bij wijze van, je zou wel willen zingen, Heer Jezus. Ik wil stil worden als ik aan u denk. Ik wil aanbidding gaan brengen als ik aan u denk. Ik wil u huldigen, Heer Jezus, als ik aan u denk. Ik wil danken voor die bovenzaal als ik aan u denk. Ik wil uitzien naar uzelf als ik u ga zien in heerlijkheid. Ik wil u zo graag huldigen, samen met de velen die door hem gekocht en betaald zijn. Ik hoop ook dat u daarvan geniet. Amen. Vader, zegen uw woord voor mij en voor anderen. Zegen ons zo vanavond. We zitten hier. We hebben over u, uw heiligheid gesproken, over vuur en oordeel. Heer Jezus, u wist hoe heilig God was. En u wilde aan al die heilige eisen voldoen. En dat is ook gebeurd. Daar is niets, laat maar zeggen, weggedrukt. Even weggehouden. Het is allemaal aan de orde gekomen. En u wilde daarvoor betalen en dat hebt u gedaan met uw eigen leven. Met uw eigen bloed, met uw eigen offer. Heer Jezus, een onberispelijk en vlekkeloos lam. We willen u danken dat wij nu mogen zeggen, samen met Zacharia 3, dat we een stukje brandhout zijn uit het vuur gerukt. En we willen u danken dat de drie vrienden van Daniel in het vuur geweest zijn en er was zelfs geen brandlucht aan hun kleren te ruiken. En die doornstruik is niet verbrand. We danken u, onze God, onze Vader, voor uw heilsplan. Want het heeft allemaal te maken met die ene schitterende spruit die Jahweh zelf is. Die dit probleem voor ons heeft willen oplossen. Maar die zonder hem staan, die buiten hem zijn, zullen kennis moeten maken met het vuur en het oordeel van een heilige God. En wie kan dan bestaan? We willen u danken dat ieder die hier is en gelooft, kan zeggen, ik kan niet bestaan omdat ik het zo goed deed. Maar ik kan alleen maar bestaan omdat hij het zo goed deed. Dank u wel voor de Heer Jezus. Amen.